Ja, wij hadden afgesproken om de Hebreeënbrief te gaan doen. Nou, dat is geen maar. Alleen in mijn overmoed had ik destijds bedacht om het in 4 keer te doen. Ik denk dat het wat... 4 keer denk ik wel. Maar dat het nog wel uitdagend wordt om dat in 4 keer te doen. Dus wij kijken wel hoe snel wij gaan. Ik heb het nou makkelijk, want ik heb dit vroeger allemaal bestudeerd. Dus ik heb mijn oude aantekening erbij gepakt. Dus dan hoef ik niet alles toch nog op te schrijven. Dus toen ik 20 was, toen heb ik ooit begonnen met dat te bestuderen. Het hele mapje is over Hebreeën. Tot Hebreeën 10 vers 18. Toen was het mapje vol. Dus ja. Ja, ik heb het speciaal nog op de zolder gevonden. Dus ja. Ja, zoiets was ik. Wat ik een paar andere dingen nog wel, maar ik heb het niet bijgewerkt verder. Maar
dat geleerd ook nog maar. Goeie vraag hoor. Ja, soms moet je je mening bijstellen.
Goed, zullen wij beginnen met een stukje te lezen? Hebreeën 1, vers 1. Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel meer geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam geërfd heeft dan zij. Ja, dat is het begin van de Hebreeënbrief. En dat is ook het meest klassieke Grieks wat we in de hele Bijbel vinden. Nou, dat zie je dan niet meer terug in de Nederlandse vertaling. Maar qua grammatica en qua zinnen is dit een hele complexe zin. Maar daar gaan we ons verder niet mee bemoeien. Wat vooral belangrijk is, is de inhoud natuurlijk daarvan. Maar voordat we daarbij komen, dan eerst maar even de vraag over van wie, wat, waar, brief aan de Hebreeën. Nou, jullie hebben allemaal voorbereid, dus jullie weten natuurlijk allemaal al dat de brief geschreven is aan de Hebreeën. Mogelijk door Paulus. Ja, nou dat staat er niet in 1 vers 1, maar dat staat in de Telos vertaling staat dat bovenaan. Nou, allereerst even over het auteurschap, daar is natuurlijk heel wat over gezegd, want het staat er dus niet in de brief. En de meeste brieven van Paulus, die beginnen dus wel met ik, Paulus. Die staat er dus niet in. Nou, tegelijkertijd hoeft dat natuurlijk niet zo heel veel te zeggen. Want ja, je hoeft niet elke keer eenzelfde brief te schrijven. Het tweede wat men zegt is van ja, Paulus die heeft een heel andere stijl. Dan de brief van de Hebreeën heeft een andere stijl dan, kijk naar de Romeinenbrief, Timotheusbrief. Daar zitten grote verschillen tussen. Nou ja, ook dat is waar. Maar ook daar kan je van zeggen van ja, is dat nou een doorslaggevend argument of niet? Want afhankelijk van wat je schrijft, kun je ook een andere stijl aanmeten. Als ik een brief aan Anja schrijf, doe ik tegenwoordig niet meer, maar ik heb wel een periode het ooit gedaan. Dan is dat drie brieven. Nou, is toch heel wat. Dat is meer dan menigeen. Ja, regelmatig. Maar dat is toch een heel andere stijl en structuur en grammatica dan als ik een wetenschappelijk artikel schrijf. Dan kan je, als je die twee naast elkaar legt, dan zul je niet ontdekken dat dat dezelfde schrijver is. Nou, er zijn allemaal suggesties gedaan voor wie de schrijver dan zou moeten zijn. Apollos, Silas, Lucas, Barnabas, nou, die worden allemaal genoemd. Eigenlijk heeft geen van allen een goede trackrecord. In de zin van dat er aanwijzingen zijn in de vroege kerk of wat dan ook. En persoonlijk neig ik toch nog steeds, hoewel we het niet zeker weten, naar een Paulinisch auteurschap. Dat Paulus de apostel is. Nou, een heleboel argumenten daarvoor. Het is natuurlijk een samenstel van argumenten. Het is een brief die geschreven is door een Jood. Die moet goed het Oude Testament kennen. Hij was een metgezel van Timotheus. Nou, Timotheus en Paulus, dat zijn twee mensen die heel nauw met elkaar optrokken. Er zijn allemaal uitdrukkingen die Paulus wel elders gebruikt en die ook in deze brief voorkomen. Het begrip zonen van God, parallellen over erfgenaam zijn. Dus er zitten wel degelijk parallellen in. Maar misschien nog wel het meest, er zijn twee argumenten die ik wel het meest aardig vind. Het ene is, van als Paulus de brief aan de Hebreeën niet geschreven zou hebben, dat is een beetje een gek argument misschien, maar dan zou Paulus 13 brieven geschreven hebben. En het getal 13 is altijd een getal van rampspoed in de Bijbel. Dat vind je al bij in het boek Genesis, de eerste oorlogen, die verbonden zijn met het getal 13. Als Paulus wel de Hebreeënbrief geschreven heeft, dan kom je op 14 uit. En 14 2 keer 7, nou goed, dat is al natuurlijk geen doorslaggevend argument, maar een aardigheidje. Maar het meest aardige is nog wat er aan het eind van de 2 Thessalonicense brief staat. En 2 Thessalonicense 3, vers 17. Daar schrijft Paulus aan het eind van de brief, de groet met de hand van mij, Paulus, wat een teken is in elke brief, zo schrijf ik. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Normaal werden brieven geschreven door een schrijver. Die schreef de brief, die werd dan gedicteerd door de auteur en de schrijver die schreef dat op. En dat werd dan voorgelezen, werd nog aangepast en dan had je een soort wisselwerking tussen iemand die kon schrijven en degene die de auteur van de brief is. Ik heb al eens aangegeven wat er in eind van Romeinen staat. Romeinen 16, ik Tertius heb de brief op schrift gesteld. Ik was genoemd, hè. Tertius betekent derde. Dat is dus de figuur, de persoon die voor Paulus geschreven heeft. Dan zou je kunnen zeggen, ja, de tweede die daar een rol in heeft gespeeld is Paulus, want die heeft dat gedicteerd. Maar de eerste die natuurlijk Paulus geleid heeft, is de Heilige Geest. Dus ook een aardigheidje. Maar goed, wat hier in 2 Thessalonicense 3 staat, dat is dat Paulus in elke brief een groet schrijft, wat een teken is in brieven van hem. En die groet staat erachter, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. En als je dan de brieven in het Nieuwe Testament langsgaat, welke brieven eindigen met de genadegroet, dan zijn dat precies alle andere brieven van Paulus en de Hebreeënbrief. En de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, die eindigen niet zo. Dus dit is wel, vond ik zelf wel een aardig argument. Goed, we weten het natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar goed, ja, doe ermee wat je wil. Het maakt niet zo heel veel uit op zich, want of Paulus het nu wel of niet geschreven heeft, het is in alle gevallen geïnspireerd door Gods geest en een Bijbelboek dat God in de Bijbel wilde hebben. Overigens is er nog wel een argument te bedenken waarom Paulus' naam niet genoemd wordt. Er wordt bijvoorbeeld ook in dit hoofdstuk een paar keer, in hoofdstuk 1, een paar keer geciteerd. En ik moet even kijken waar het nou staat. En daar wordt de auteur van het Oude Testament steeds niet genoemd. En dan wordt er dan gezegd, de Heilige Geest zegt. Of er wordt in een passieve vorm over gesproken. Maar er wordt niet gezegd, David zegt. Of iemand anders zegt. Dus structureel in de brief worden op sommige plaatsen worden namen weggelaten. Om als het ware meer accent te leggen op het feit dat God spreekt in het Oude Testament. En je zou wellicht kunnen denken dat het ook hier speelt. Het is niet een Paulus als rabbi of theoloog die iets wil zeggen aan zijn lezers, maar het is God zelf die iets te zeggen heeft aan de lezers, aan de Hebreeën. Nou ja, goed, er zijn heel veel overeenkomsten. Laten we allemaal eventjes rusten. Belangrijke vraag natuurlijk is van aan wie is die brief nou geschreven? En dat is ook wel, ja, ook wel belangrijk om goed te snappen, omdat er nogal wat passages in de Hebreeënbrief staan die nogal wat, in Engels zou je zeggen, puzzling zijn. Een beetje verbazingwekkend, de vraag wat je daarmee moet. Nou, er staat met grote letters boven brief aan de Hebreeën. Dus de vraag is, wie zijn Hebreeën? Wat zijn Hebreeën? Kan je dat eten of niet? Dus er staat naast Hebreeën? Ja.
Mogelijk geschreven aan Joodse christenen, ja, en Palestijnen.
Nou, dat neemt men over het algemeen aan, inderdaad, dat deze brief geschreven is aan Joodse mensen. Dat christen laat ik toch eventjes rusten. Er wordt gesproken bijvoorbeeld over het lijden buiten de legerplaats. In Hebreeën 13 is dat. Laten we tot hem uitgaan buiten de legerplaats. We hebben hier geen blijvende stad. Dus handelingen, sorry, Hebreeën 13 vers 13. Je krijgt het idee dat het mensen zijn die heel dicht bij de tempel leefden. Die daarmee geconfronteerd waren. Die misschien ook wel een verleden, waarschijnlijk ook een verleden hadden in de tempeldienst. Dus Joden. Maar die eigenlijk met vragen rondliepen, kennelijk, over, oké, hoe moeten we nou die tempeldienst verstaan ten opzichte van het evangelie wat Paulus en andere apostelen hebben gebracht. En dat is eigenlijk waar deze hele brief over gaat. Het gaat over het onderscheid tussen alles wat er aan religie en tempeldienst enzovoort in het Joodse geloof was, en dan niet zozeer wat er van gemaakt was door de rabbies en in de historie door de overlevering van de oude, maar zoals God het bedoeld had. En vervolgens wat je daarmee moet als je naar het evangelie kijkt. Dat is eigenlijk het grote thema. En het lijkt wel alsof veel Joden met vragen zaten van hoe zit dat nou? Maar sommigen ook met praktische vragen zaten van is dit het wel? Is het geloof in Christus, is dit wel dat wat God bedoelt? Want in het Oude Testament heeft God een tempel neergezet, heeft God priesters aangesteld, zijn er rituelen, zijn er offers. En die vind je allemaal niet terug in het Nieuwe Testament. Daar heb je alleen het geloof in de Heer Jezus Christus. En eigenlijk is die hele brief, die gaat om het thema, dat om te laten zien dat de Heer Jezus meer is dan al dat andere. En dan hebben die verschillende lezersgroepen, zijn allemaal Joodse christenen, of Joodse mensen, in ieder geval Joodse christenen, om inzicht te geven in hoeverre het christelijk geloof de vervulling is van al die oud-testamentische beelden, rituelen, tradities enzovoort. Maar vermoedelijk waren er ook Joodse christenen, ofwel die terugvielen naar het Jodendom, die weliswaar wat opgesnoven hadden van het evangelie, maar vervolgens geconcludeerd hadden van nee, dit is niet wat wij willen. Wij verkiezen toch de tempeldienst. En misschien ook wel een groep die de Heer Jezus nog helemaal niet kende, die Paulus aanspoort om de Heer Jezus aan te nemen. Dus het grootste gedeelte waarschijnlijk aan Joodse christenen om dingen uit te leggen, maar ook ongelovige Joden. En ook Joden die iets van het christendom hebben opgesnoven en vervolgens terugvallen. Dit moet haast wel, want er staan twee notoor moeilijke gedeelten in de Hebreeënbrief, Hebreeën 6 en Hebreeën 10. Die kennen jullie wel. Hebreeën 6, dat zijn die teksten dat God... dat onmogelijk is hen die eens verlichte zijn opnieuw en afgevallen zijn opnieuw te bekeren. En Hebreeën 10, daar staan ook hele mooie teksten in over. Moet ik even kijken welke dat waren. Dat is het oordeel, vers 26. Als wij moedwillig zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Dat zijn teksten die, ja, sommigen die pakken die teksten wel op en denken van als ik als christen zondig, dan is er dus geen vergeving meer voor mij als christen. Ja, want hier staat, als ik moedwillig zondig en ik heb moedwillig iets gedaan, ja, en dan is er geen mogelijkheid tot herstel meer. Nou, dat is dus niet wat de betekenis is. Er zijn voldoende teksten elders in de Bijbel die aangeven dat er ook vergeving is als je zondigt als christen. En Johannes 2 vers 1, als wij zondigen. Eerst schrijft Johannes, ik schrijf u opdat u niet zondigt. En vervolgens zegt hij, maar als je toch zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader. He, dus dan is er herstel van de relatie. Nee, waar het hier om gaat, in deze specifieke teksten, dat zijn niet mensen die christen geworden zijn een keertje zondigen, maar het zijn Joden die eerst gezegd hebben van, nou, die Christus, het lijkt ons wel wat, wij gaan die kant op. We gaan ons misschien wel laten dopen en we doen mee in het hele gebeuren. En op een goede dag zeggen van bij nader inzien is dat het toch niet. En ze keren terug naar het Jodendom. Dat is de afval waar het over gaat. Dat is die zonde waar het over gaat. Daar komen we later nog wel uitgebreid over te spreken. Maar als je dus die focus van die lezersgroep niet helder hebt, ja, dan kom je op een gegeven moment in de strijd met je geloof. Van hoe zit dat nou? als je als christen zondigt. Maar daar gaat het dus niet over. Dat is Hebreeën niet. Hebreeën gaat echt specifiek over Joodse christenen.
Maar was er gewoon in die tijd ook een groep mensen die zo heten? Hebreeën, want daar slaat die naam op.
Ja, dat is hoe men de Joden in die tijd noemde. Voor mij een moderne naam, de Hebreeën. Het woord Hebreeën is eigenlijk een oud-testamentische naam. Dat zijn Abraham de Hebreër, wordt hij al genoemd. Dat is dus, ja, ik weet niet waarom dit Hebreeën heeft.
Maar dan zou je dus kunnen denken ook inderdaad het volk wat uit Abraham is ontstaan.
Ja, maar dat staat bijvoorbeeld ook in, waar staat dat? Hebreeën 2, nee, was dat 2? Abrahams nageslacht.
Ja. Is dat niet uit andere geschiedenisboeken bekend dan dat deze mensen zo werden genoemd?
Hebreeën 2 vers 16, en heb het nageslacht van Abraham aan. Ja, Hebreeën is wel een bekend woord.
Net iets als Joden?
Ja, eigenlijk hetzelfde. Maar Hebreeën is breder dan dat. Het zijn ja Joden, het zijn dus de mensen die uit het land van de Hebreeën komen, uit Israël. Maar heel specifiek is deze brief geschreven dus aan Joden in de omgeving van de tempel. Mm-hmm. En men vermoedt ook dat deze brief geschreven is vlak voor de tempel door de legers van Titus verwoest werd. Dat is in 69 na Christus gebeurd. Is ook geprofeteerd door de Heer Jezus dat de legers van de Romeinen zouden komen. Die zouden niets van de tempel laten staan. Alles zou met de grond gelijk gemaakt gaan worden. En dat het vlak daarvoor deze brief geschreven is. En op basis van de aanmaning van buiten de poort leiden, keer je af van Jeruzalem. Zijn er heel veel christenen die hebben Jeruzalem tijdig ontvlucht. En die zijn dus ontkomen aan die slachtpartijen door de Romeinen. Waarbij dus een einde gemaakt werd aan alle offerdienst en het hele Joodse rituele gebeuren. Definitief. Nou, dat is een beetje de context. Daar kan ik een heleboel over zeggen. Over. Ja, dit staat aan. Ja?
Ja?
Moet die uit?
Nee,
ik zag niet. Oké, ja. Volgens mij loopt die, ja. Nou, daar kunnen we nog helemaal doorheen gaan. Gaan we niet doen. We gaan verder naar waar het brief over gaat. Dat is natuurlijk veel interessanter. Van wat hebben wij eraan? Kijk, de Bijbel, niet de hele Bijbel, is aan ons geschreven. Dat is gewoon een feit. Niet schrikken. Ja? Maar wel de hele Bijbel is voor ons een les, een toepassing of ter lering. De brief aan de Hebreeën is geschreven heel specifiek aan die groep Joden in die tijd, in die situatie. Maar een heleboel onderwijs wat hier gegeven wordt, dat is wel van toepassing op ons. Of daar kunnen wij wat uit leren. Dat is hetzelfde als wat je in het Oude Testament vindt. Daar vind je ook heel veel passages dat er dingen gezegd worden, dingen gedaan worden. Als de profeet Nathan bij David komt over zijn overspel en zegt, u bent die man. Ja, Nathan die zegt dat tegen David. He, dus die woorden staan voor David in de Bijbel. Maar de toepassing voor ons en de lessen daaruit zijn er natuurlijk wel. En het geldt hier ook dat wat in de brief beschreven wordt, dat is zo hoog en zo verheven en zo bazaal op heel veel punten, dat wij dat 100% op ons kunnen toe-eigenen. Nou, waar gaat die brief dan over? Eigenlijk gaat die brief over dat wat beter is. Dat is een beetje het thema van de hele brief. En beter in de zin van context, Joodse denken, wat het Jodendom allemaal voor moois had. Het mooiste wat er beschikbaar was in het geloof van het Jodendom. En vervolgens stelt de schrijver van de Hebreeënbrief daarnaast van wat er nog beter is dan dat. En eigenlijk als je de hele brief leest, dan kan je zeggen, dat hele eerste gedeelte, in hoofdstuk 1 vanaf vers 5 en vanaf vers 4, Christus is meer dan de
engelen.
Staat in vers 4, hè? Zoveel meer geworden dan de engelen als hij uitnemende naam geërfd heeft dan zij. Hoofdstuk 2 van de vers 5 enzovoort, het toekomstige aardrijk, zou je kunnen zeggen, Christus is meer dan de mensen je toekomstige aardrijk beërven. Hij is uniek, hij is groter. Aan het eind van hoofdstuk 2 kun je zeggen, daar heb je de gemeente die genoemd wordt. Maar in het midden van die gemeente is er één iemand die de naam van God lofzingt te midden van de gemeente. De Heer Jezus is groter dan allen in de gemeente, alle Christgelovigen. In hoofdstuk 3 heb je Christus is meer dan Mozes. Vers 3, vers 1. Beschouwt de apostel een hoge priester van onze belijdenis. En vers 3, dan staat dan deze is zoveel groter heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Nou, vanaf vers... wat is het? Het tweede gedeelte van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Daar gaat het over het ingaan in de rust. 4 vers 8. Als Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij over een andere dag gesproken hebben. Met andere woorden, van Christus die ons wel in de rust brengt, is groter dan Jozua. Nou, hetzelfde geldt voor David, wat er ook in dat gedeelte genoemd wordt. En natuurlijk dan vanaf 4 vers 14 en verder, dan gaat het om het priesterschap. De Heer Jezus is groter dan Aaron. Nou, later in de brief gaat dat door met thema's, een beter offer, een betere eredienst, een betere weg naar God. Dat zijn allemaal thema's die later nog aan bod komen. Maar dat is eigenlijk het grote hoofdthema van de hele brief. Dat de schrijver wil laten zien dat de Heer Jezus alles te boven gaat. Het mooiste van het Oude Testament te boven gaat. En dat, ja, dat het voor ons, eigenlijk voor ons hart, zo belangrijk is om dat te beseffen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de brief geschreven is aan wat wij vandaag de dag Messias beleidende christenen noemen. Of Messias beleidende joden. Plus een aantal die daar een beetje omheen lopen. Maar die heel erg in het Joodse denken zitten. Vandaag de dag zijn er nog steeds veel Messias beleidende gemeenten. In Israël vind ik het een heel natuurlijk fenomeen. In Nederland vind ik het een beetje bizar, want wij zijn nu eenmaal geen Joden. En je kunt wel doen alsof je Jood bent, maar dat zijn we nog eenmaal niet. We zijn gelovigen uit de volken. Maar de boodschap van de Hebreeënbrief is nu juist dat veel van die symbolen, veel van die rituelen, veel van die dingen uit het Oude Testament, dat het een schaduw is van de werkelijkheid. Die term komen we later nog tegen in hoofdstuk 8. Dus dat dat iets zegt over het echte, en het echte is te vinden in Christus. Dat is eigenlijk de kern van de hele Hebreeënbrief. Nou, en is het lastige van deze brief, is dat deze brief best wel heel moeilijk te begrijpen is. En dat heeft er voor een deel mee te maken dat wij natuurlijk met vertalingen werken. En hoe losser de vertaling, hoe meer uitleg erin zit. En hoe minder je ziet wat er echt gebeurt. Maar hoe preciezer de vertaling, zoals Statenvertaling of Telosvertaling, dan krijg je vaak weer heel moeilijke zinnen. En dan moet je goed doorgronden en goed begrijpen van wat is nou de argumentatie? Waar gaat het nou eigenlijk om? Wat wordt er nou gezegd? Tegelijkertijd is het wel de moeite waard om heel specifiek hier naar te kijken. Om te proberen te begrijpen wat er gezegd wordt. Het tweede wat het moeilijk maakt is dat er ook heel veel van het Oude Testament doorheen geweven zit. Niet alleen de priesterdienst, dat is natuurlijk vrij bekend. Veel christenen kennen wel de priesterdienst, de Grote Verzoendag. Hoofdstuk 9 is bijvoorbeeld een commentaar eigenlijk op de Grote Verzoendag. Waarin die offers gebracht worden, Leviticus 16. En Hebreeën 9 is het commentaar erop wat het Grote Verzoendag eigenlijk symboliseert. Maar bijvoorbeeld Hebreeën 7... dat het priesterschap van de Heer Jezus naar de ordening van Melchizedek is, ja, dat vraagt toch dat we weten wie is Melchizedek. En wat heeft hij dan zo bijzonder aan zijn priesterschap gehad? En dat is nog meer in hoofdstuk 1 bijvoorbeeld. Want in hoofdstuk 1, daar hebben we dat eerste gedeelte waar we nog preciezer naar gaan kijken. Maar vanaf vers 5 heb je 7 citaten uit het Oude Testament. En die 7 citaten, die hebben natuurlijk een betekenis en die proberen ook wat toe te lichten. En om dat te snappen, vraagt het soms even met het vingertje erbij langs te lopen. Wat staat hier nou eigenlijk? Wat wordt hier nou gezegd? En bovenal, waarom wordt het zo gezegd? Wat is nou de boodschap? En als je de moeite neemt om daar in te duiken, om daar studie naar te doen. En ik hoop dat we vanavond natuurlijk ook een eerste inleiding daarover hebben. Dan komen hele mooie schatten naar boven. Want dan krijg je vergezichten in het geloof en ook over wie de Heer Jezus is, die in geen enkele andere brief eigenlijk terugvindt. En dat is het mooie van de Hebreeënbrief. Nou, de indeling van de brief. Zoals veel brieven zit een leerstellig gedeelte in en een praktisch gedeelte. De meeste brieven die zijn zo wel opgedeeld, de leerstellige brieven. Nou, de leerstellige deel, dat is hoofdstuk 1 tot en met 10 vers 18. Dat is eigenlijk het onderricht. En vanaf 10 vers 19, daar wordt het praktisch. En dan wordt het toegepast, dat wat er gezegd is, wat er geleerd is tot die tijd. Dat begint in 10 vers 19 met, en daar wij dus, broeders. Met andere woorden, we hebben het allemaal nu tot ons genomen. En wat kunnen we er nou mee? Wat moeten we er nou mee? Hoe kunnen we daar nu in de praktijk iets van invulling aan geven? En het meest, misschien wel het meest bekende hoofdstuk van de Bijbel, Hebreeën 11, dat staat toevallig ook in de Hebreeënbrief. Jullie kennen Hebreeën 11, was niet zo bekend. Natuurlijk is het bekend, hè? De geloofshelden. Maar wat hebben die geloofshelden nou te maken met de Hebreeënbrief? Nou ja, eigenlijk wat die geloofshelden gaan uitleggen, wat de schrijver dan uitlegt met die geloofshelden is van, kijk, in het Jodendom was het oog, het zichtbare, was belangrijk. Je zag een tempel, je zag een offer, je zag een priester. Wij hebben ook een tempel, maar die is onzichtbaar. Wij hebben ook een priester, een betere priester, onzichtbaar. Wij hebben ook een offer in het verleden. Met het oog van het geloof kunnen we kijken wat op Golgotha gebeurd is. Maar dat kun je niet zien. Hebreeën 11 is de boodschap dat eigenlijk in het Oude Testament, ondanks dat die priesterdienst daar was en die tempel daar was, ook toen al het geloof ging op grond van dat wat je niet zag, maar dat je met je geloofsoog wel wist. Dat is Hebreeën 11. Dus eigenlijk worden die voorbeelden aangedragen door de schrijver, ik noem even voor het kortheidshalve Paulus, van kijk, het is nooit anders geweest. Alles wat je ziet, dat heeft beperkte waarde. Het mooiste voorbeeld daarvan is dat dat wat je ziet uiteindelijk maar heel weinig waarde heeft, is van de rijke man en de arme Lazarus. Weet je nog wat die rijke man daar in de hemel zei? Of nee, die hel zei, was die. Die sprak toen tot Abraham. Van, ik heb nog familie. Ja. En wat vraagt hij dan aan Abraham?
Gaat ze vertellen,
ik kan iemand even nog een boodschapper sturen? Ja. Of mag ik nog even terug om mijn familieleden te vertellen? En wat is het antwoord dan van Abraham?
Ze hebben de schrift.
Ze hebben de schrift. En als iemand uit de doden opstaat, dan gaat hij echt niet luisteren. En dat is eigenlijk wat je altijd vindt. Ook voor het wondergeloof wat je vandaag nog wel eens hoort. Als God nou maar dit doet, als God nou maar dat doet, dan zal ik geloven. Maar eigenlijk is het bewijs van zowel de Hebreeënbrief als de praktijk, is dat het geloof niet komt door het zien. Maar het geloof komt door het, ja, mag ik het zo zeggen, aanschouwen met je oog van de geest, van het geestelijk accepteren, ook al zie je het niet.
Het vertrouwen.
En daarop je hand op de Heer Jezus leggen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dat is hoofdstuk 3 ook. Hè? Dat in feite, al die Israëlieten die waren uitgegaan uit Egypte. Die waren allemaal uit Egypte gegaan en die kwamen, geen van allen, of het merendeel kwam niet in het beloofde land. Waarom? Omdat het ontbrak aan geloof. Nou, dat is eigenlijk een van de lessen. Dus, Joodse lezers, sta je niet blind op die tempel. Sta je niet blind op al die mooie rituelen. Dat gaat allemaal teloren. Dat gaat voorbij. Maar wat blijft, dat is Christus. In Hebreeën 12, ook zo'n mooi hoofdstuk, daar komen we zelf nog wel op te spreken. Er wordt eigenlijk Sinaï en Sion naast elkaar gelegd. Hetzelfde verhaal. De berg Sinaï, tastbaar, maar wel een berg die beeft en waar God in al zijn majesteit en heiligheid verschijnt. En de berg Sion vol van belofte. Die berg Sion zie je niet, maar die berg Sinaï zie je wel. En wat moet je dan kiezen? En wij hebben nu dat betere vaderland. Goed. Nou, zullen we beginnen met de eerste zinnen? Nou, eigenlijk kunnen we daar over die vers 1 tot 4 de hele avond praten. Want dit zijn hele diepe zinnen. Ik zei al, het is heel mooi klassisch Grieks als je de grondtekst leest. Nou, is fijn om te weten, maar ook als je het Nederlands leest, dan staat er heel wat in. Nou, eerste vers. Nadat God vroeger vele malen op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon. Tegenstelling. En gelijkenis. Vroeger, een afgesloten tijdvak. Noem het de tijd van het Oude Testament. God sprak. God had een boodschap. God kwam met zijn woorden tot Israël. Hoe deed hij dat? Hij deed dat vele malen en op vele wijzen. Het hele Oude Testament staat vol van profeten die spraken namens God. Op allerlei manieren. Er waren profeten die kwamen met woorden, er kwamen profeten die beelden dingen uit. Er waren wonderen, er waren tekenen, er was van alles. God sprak vele malen en op vele wijzen. En hij sprak tot de Vader. In de profeten, dus bij monden van de profeten, had God zijn gezanten voor. Dat was vroeger. En wat zegt Hebreeën 1 vers 1 meteen? Van naast dat wat vroeger was, daar kan je aan vastklampen. Je kan zeggen, wat is dat mooi, wat is dat fantastisch. Maar wat wij vandaag de dag hebben, is zoveel mooier. Nu, in het laatst van de dagen, dus vandaag de dag, heeft God tot ons gesproken. Dus heel direct schrijft Paulus tegen zijn lezers, de boodschap is bij ons gekomen. En niet vele malen en op vele wijzen, nee, op één manier. God heeft gesproken, hoe dan? In de Zoon. En als je een Telos-vertaling hebt, dan staat het woordje de tussen vierkante haken. Dat betekent eigenlijk dat God niet, zoals hij een profeet gestuurd heeft, en je had een Elia of je had een Jesaja, en God zei, nu moet jij iets gaan doen. Dat God nu tegen Jezus Christus zei, nu moet jij wat gaan zeggen. Als er staat dat God spreekt in Zoon, dan wil dat zeggen dat God zelf in de persoon van de Zoon van God naar de aarde gekomen is om God te openbaren. Dus tegenover al die profeten, mensen met een goddelijke boodschap, staat nu God zelf. In menselijke gestalte. Die verschijnt en eenmaal God openbaart op een volmaakte wijze. Zoals God nooit geopenbaard is in het Oude Testament. Lees het evangelie van Johannes. Al die keren waar de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur van de schapen. Al die ik ben uitspraken, waar denken die aan? Aan de naam Yahweh. In feite, en heb Johannes 8, als de Heer Jezus zegt, eer Abraham was, ben ik, of ik ben beter. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus die hier staat, ik ben de eeuwige God, die bij jullie gekomen is om te spreken. En daarom werden ze boos. Daarom pakt hij stenen op. Hij noemt God zijn vader. Hij maakt zich aan God gelijk. Zo hoorden dat. En dat is ten diepste de reden waarom ze gekruist hebben. Godslastering. Omdat ze dat niet wilden geloven. Nou, dat staat hier dus, het eerste vers. In het Oude Testament, God sprak door mensen heen. In het Nieuwe Testament, God spreekt. God maakt zich zichtbaar. God openbaart zich in de Zoon.
En die. Het is zo mooi dat de liefde staat van die schepping, hè? Want ik ken het van Johannes 1. Maar verder had ik nooit zo vaak gelezen dat Jezus de schepper, door hem de wereld geschapen is. Dat staat hier zo duidelijk.
Ja, dat gaan we nu bespreken. Want we hebben. Want als je nou goed gaat tellen, in vers 2 en 3, dan vind je eigenlijk 7 heerlijkheden van de Heer Jezus Christus. De schrijver die valt met de deur in huis, die zegt, als God spreekt in de Zoon, dan is dat niet zomaar iemand, maar dat is iemand die onze gedachten en onze indruk verre overstijgt. En er worden 7 benamingen, 7 kenmerken van de Heer Jezus genoemd, die eigenlijk aangeven hoe uniek Jezus Christus is. Waar geen enkele oud-testamentische profeet ook maar aan kan tippen. Waar geen mens aan kan tippen. Het eerste bijvoorbeeld, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Eigenlijk kan je zeggen dat van die 7 kenmerken de eerste en de laatste te maken hebben met de mensheid van de Heer Jezus. En die andere 5 met de godheid van de Heer Jezus. Dus zijn goddelijke eigenschappen. Dus het eerste, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Wat wil dat zeggen?
Ja, maar waarom is het erfgenaam? Ik had het je nog aan de vraag, want je hebt het wel eens uitgelegd volgens mij aan de hand van de Romeinenbrief. Mm-hmm. Maar ik heb het gezocht, maar niet gevonden. Waarom wordt hij de erfgenaam?
Nou, dat heeft er mede mee te maken. Dat hele woord erfgenaam, dat komen we nog, blijft komen. Dat komen we in hoofdstuk 9 nog tegen. Want daar met een woordspeling op het woord verbond. Het Griekse woord voor verbond wat gebruikt wordt. Er wordt niet het normale woord van verbond gebruikt, maar een ander woord voor verbond. En dat woord heeft ook de betekenis van testament. En in Hebreeën 9 wordt als het ware gezegd, een verbond krijgt pas kracht. Een testament krijgt pas kracht als er iemand overlijdt. En daar worden die twee vermengd. En er wordt eigenlijk gezegd, het verbond kwam pas tot stand, kreeg pas kracht toen de Heer Jezus zijn leven liet op het kruis. Maar wat we het nu over hebben is Efeze 1 vers 10 en 9. Dat God zich voorgenomen had aangaande de bedeling van de volheid van de tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus. Het plan van God van alle eeuwigheid af, om de aarde in de macht te geven van de mens. De eerste mens, Adam, die heeft dat verprutst. De laatste Adam, de tweede mens, die heeft het niet verprutst. Die krijgt als het ware de vervulling van de belofte. God geeft de aarde, legt de aarde aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En staat daarachter in Efeze 1 vers 10. In hem, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Dus dat de Heer Jezus als hoofd over de schepping gesteld wordt, is hetzelfde als dat hij de schepping erft. Dat hij de erfenis van God als het ware in ontvangst neemt. Dat God alle gezag aan één persoon geeft, één mens geeft, want zo heeft hij dat van alle eeuwen af bepaald. En aan wie is dat dan? Wie is dan die erfgenaam die al die eeuwen door verwacht was? Die erfgenaam is de Heer Jezus Christus, want hem heeft hij gesteld tot erfgenaam van alle dingen. Hebreeën 1 vers 2. Laat er geen misverstand over bestaan. Dat is niet aan Mozes, niet aan David, niet aan Salomo, niet aan wie dan ook in het Oude Testament, alleen maar onderworpen aan Christus. Dan krijg je het tweede kenmerk. Is dat Peter helder of wil je nog andere dingen horen?
Nee, dat is
prima. Ja? Okay. Het tweede, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Er staan verschillende teksten in de Bijbel dat de schepping, in het Oude Testament lees je natuurlijk van de schepping is van de drie enige God. God schiep. En waar God staat in het Oude Testament is het Vader, Zoon en Heilige Geest, maar dat kunnen we niet scheiden. Daar waar je in het Nieuwe Testament kijkt, daar zie je dat er toch een soort samenwerking is tussen de drie personen van de Godheid. In Korinthe 8 vers 6, er staat, voor ons is er maar één God de Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij voor hem, en één Heer Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem. Dus dat lijkt te suggereren dat als je dan toch een onderscheid wil maken tussen wat het werk van de verschillende goddelijke personen is, dat de dingen uit de Vader zijn, dus misschien het plan van de Vader of een bron in de Vader, dat de dingen, de schepping door de Zoon tot stand gekomen is. Het woord door wil zeggen door middel van, hij is degene die dat in de praktijk gedaan heeft. En ook Gods geest is natuurlijk betrokken bij de schepping, want? Moeilijke vraag. Even terug. In het begin schiep God helemaal en de geest Gods zweefde over de wateren. Dus je vindt zowel God, Vader, Zoon en Heilige Geest gezamenlijk als schepper. Maar daar waar de schepping als daad specifiek wordt toegerekend aan een persoon, is het de Heer Jezus. Johannes 1, je noemde het al. Niets dat geworden is, is zonder het woord geworden. Alle dingen zijn door het woord geworden. Ook in Colossenzen 3 staat dat door hem de schepping tot stand gekomen is. Dus in verschillende teksten staat er in de Bijbel dat de Heer Jezus de, ja, noem het, de actieve persoon was door wie God de wereld geschapen heeft. Dus heb je het alweer? In het Oude Testament had je profeten die in de wereld gekomen zijn en gesproken hebben. De Zoon is degene door wie de hele wereld tot stand gekomen is. Wat een contrast tussen het Oude en het Nieuwe. Het derde, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid. Het vierde, de afdruk van zijn wezen. Die ligt heel dicht bij elkaar, maar zijn toch een beetje anders. De uitstraling van zijn heerlijkheid, dat wordt wel vergeleken met de zon. Je hebt de zon, is natuurlijk een grote hete vuurbol. We weten niet hoe die vuurbol is, maar doordat het licht van de zon naar ons toe komt, voelen we de stralen en kunnen we ons als het ware voorstellen hoe de zon is. Nou, dat is in feite wat de Heer Jezus Christus voor ons is. Die is op aarde gekomen om God bekend te maken. In Christus kwam God naar ons toe om God bekend te maken. In het begin was het woord was bij God, het woord was God, maar het woord is vlees geworden, is bij ons gekomen. De Heer Jezus is gekomen om tussen ons te wandelen, tussen ons te zijn, om zo het wezen van God bekend te maken aan ons. Die volgende vierde, de afdruk van zijn wezen, is nog een stap verder. Dat is, eigenlijk is het Griekse woord karakter. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus dus niet alleen maar laat zien wie God is, maar dat God zelf in hem te vinden is. Dus die uitstraling is, de Heer Jezus laat iets zien van wie God is, maar de afdruk van zijn wezen is, in zijn wezen is hij zelf God. Als de Heer Jezus zegt, je wil de Vader zien, maar als je mij gezien hebt, Johannes 14, heb je ook de Vader gezien. In Christus ontmoet je niet alleen maar een zonnestraal, om iets van God veraf te weten, maar je ontmoet God zelf. In hem is God tastbaar geworden, zichtbaar geworden bij ons. Dan krijgen we die vijfde, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hele mooie tekst. Dat wil zeggen, als je dit leest, de Heer Jezus is de schepper van alle dingen, dat hebben we al gehad. Maar hij is ook de onderhouder van alle dingen. Dat wil zeggen dat door het woord van de Heer Jezus de hele schepping in stand blijft. Dat door het woord van de Heer Jezus de schepping zijn kracht houdt. Natuurwetten, die zijn natuurlijk wel bekend. Wat zijn natuurwetten? Wij maken nog wel eens een onderscheid tussen, je hebt natuurwetten, dat is hoe de natuur in elkaar zit. En dan heb je een wonder. En dan klopt er even iets niet met de natuurwetten. Als ik de Bijbel goed begrijp, is een andere manier om hier naar te kijken, is dat de natuurwetten, dat is de manier waarop God normaliter de wereld draagt en de wereld bestuurt. Het is God zelf die de natuurkrachten in stand houdt. Maar als God besluit een keertje anders te handelen dan anders, dus de zwaartekracht niet naar beneden gaat, maar omhoog, dan denken wij van, hé, wat gek, het is een wonder, maar dan is het net zoveel een werking van God, een onderhouding van God in deze wereld, als de normale manier. Alleen het wijkt af van het normale. Eigenlijk wat hier staat is dat de Heer Jezus de hele schepping draagt. Er wordt wel gezegd ook, bijvoorbeeld, toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, toen was hij degene die als het ware in zijn goddelijke macht het hout van het kruis bijeenhield. Want hij is de onderhouder van alle dingen. Dus door zijn eigen bestuur en wil en regering bleef dat kruis staan en konden die Romeinen en die Joden hem aan het kruis slaan. Want hij was God zelf, die onderhouder van alle dingen.
En met wonder in de Bijbel bedoel je dan bijvoorbeeld dat die zon toen een keertje terugging?
Dat de zon teruggaat, of dat er de zee wegtrekt, de Schelfzee, of dat er iemand opstaat uit de dood, of elk wonder.
Ja.
Een wonder is voor ons iets wat in strijd is met de natuurwetten. Dan denk ik, dit is niet wat moet gebeuren. Maar waar wij dan de hand van God in zien, die ingrijpt en iets anders doet dan anders.
Ja, maar in het Nieuwe Testament wordt het wel door de Bijbel ook wonderen genoemd.
Ja, maar wonderen ook in de zin van tekenen. Ja.
Probeer je uit te leggen dat één groot wonder is van God. Dus die normale zwaartekracht is net zo goed.
Juist.
Ja. 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 Dus hij wil iets anders, alleen hij doet het anders.
Ja. Ja, het feit dat normaal... Kijk, stel je voor dat God dat niet zou doen, maar dat God de natuurwet er niet in stand hield. Dan konden wij niet leven op aarde. Dan kon je geen vliegtuig bouwen, dan kon je geen huizen bouwen. Omdat de stenen vandaag zo vallen en morgen zo en cement vandaag plakt en morgen uit elkaar ontploft. Dan kan je niks. Het feit dat God daar structuur en orde in heeft aangebracht, maakt het mogelijk dat wij leven. Ja. Maar als God een keer besluit, dat ga ik anders doen. Ja. Ja, dan noemen wij het, dan snappen wij het niet, maar dan is het evenzeer het werk van God.
Dus daarom kan God dat ook gewoon iemand dan in de Bijbel levend maken. Ja. Dus voor hem geen punt.
Nee.
En dat is ook het conflict met de wetenschap natuurlijk, hè?
Nou kijk, de wetenschap die kan alleen maar bestuderen dat wat regelmaat heeft. En die kun je in kaart brengen, daar kun je een formule achter bedenken. Maar in de wetenschap kun je dus nooit met zekerheid vaststellen wat er aan het begin van de tijd gebeurd is. En dit hebben we geen, ja, we hebben bepaalde ideeën, we zien nu iets en dan veronderstellen we dat het altijd zo gegaan is. Nou ja.
Het is waar dat het tegendeel bewezen is.
Ja.
Nou ja, dat is de Popper, Karl Popper, als wetenschapfilosoof, dat gezegd. Je moet eigenlijk falsificeren. Je hebt een hypothese en tot het tegendeel blijkt. Je moet eigenlijk proberen te ontkrachten tot het tegendeel blijkt te staan. In de praktijk, in de wereld, werkt dat zo niet. Het wordt wel geleerd als je wetenschap studeert. Maar in de praktijk heb je een theorie en de theorie die is in feite God zelf. En daar moet je ook niet van willen afwijken, want wie ben je dat je dat doet?
Die wordt dus geloofd.
Maar eigenlijk theorieën zijn net zo veel geloof. Ja. Nou goed, het is allemaal een zijweggetje hierover dat de Heer Jezus alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Het zesde is nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht. Dit gaat dus niet over onze vergeving. Ja, het gaat wel over onze vergeving. Maar dit gaat dus niet over onze vergeving zoals het normaal over onze vergeving gaat. Normaal, als we het hebben over de reiniging van de zonde, dan hebben we het over Heer Jezus, dank u wel dat u mij als zondaar verlost hebt van al mijn zonden. Maar hier is het een heerlijkheid van de Heer Jezus als degene die de zondevergeving, de reiniging tot stand heeft gebracht. Dat wij daarvan geprofiteerd hebben is mooi, dat komt later wel in de brief. Maar er is een persoon geweest die volmaakt die zondevergeving kon realiseren, wat al die priesters in het Oude Testament eigenlijk niet konden. Maar de Heer Jezus wel. Zo groot is de Heer Jezus Christus. En dan het zevende. Dat is dan weer iets wat meer met zijn mensheid te maken heeft. Zoveel meer geworden dan de engelen. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel meer geworden dan de engelen. Als hij uitnemende naam geërfd heeft van zij. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Er zijn heel veel mensen geweest. Heel veel gelovige mensen. Heel veel rechtvaardigen in de Bijbel. Maar er is niemand geweest die aan het eind van zijn leven aan de rechterhand van de troon van God heeft plaatsgenomen. Is er maar één. Is alleen Jezus Christus. En dat is de beloning die God gegeven heeft aan hem. Eigenlijk is het een beetje parallel aan wat je in Filippenzen 2 vindt. Die zeven stappen van de vernedering. Ja, dat hij het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aangenomen, enzovoort, enzovoort. En staat het, daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem de naam gegeven die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel, op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Wel het plaatsnemen aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Nou, dit is dus de opening van de Hebreeënbrief. En eigenlijk moet het nu al helder zijn aan iedereen die het leest. Deze brief gaat over Jezus Christus. En wat God in Jezus Christus gegeven heeft, is zoveel meer, zoveel groter dan alles wat de profeten en de priesters en de koningen in het Oude Testament hebben gedaan. Zoveel meer dan wat de tempeldienst kon bereiken. Zoveel meer dan het mooiste van het Oude Testament is hier te vinden in Jezus Christus. En dan gaat het meteen verder met het eerste thema. En het eerste thema is om aan te tonen dat de Heer Jezus hoger is dan de engelen. Nou, waarom de engelen? Nou, die engelen speelden wel een belangrijke rol in het Joodse denken. In het Oude Testament natuurlijk ook. Maar je moet ook bedenken dat er op basis van het Oude Testament ook bepaalde, ja, noem het theologie of bepaalde geloofsleer ontwikkeld was. En die deed opgeld in de tijd van de evangelie. Het waren rabbies die leerden dingen over de rol van engelen. En bijvoorbeeld, men gelooft, dat vind je ook elders in het Nieuwe Testament, dat de engelen een heel belangrijke rol gespeeld hebben, bijvoorbeeld bij de wetgeving. Dat God de wet door middel van engelen gegeven heeft. Dat staat ook op twee teksten in het Nieuwe Testament. Maar dat die engelen daardoor eigenlijk wel heel belangrijk waren. Die engelen waren hoger dan de mensen. Dat waren hemelse wezens die naast de troon van God stonden, die God naar de aarde zond. En als hier een mens is, Jezus Christus, hoe kan het dan dat God deze mens met deze mens een plan heeft, terwijl hij al die volmaakte hemelse wezens heeft? En daarom gaat de schrijver allereerst uitleggen dat de Heer Jezus Christus hoger is dan de engelen. Dat die engelen nog wel hoger zijn dan de mensen, maar boven die engelen gaat de Heer Jezus schuil. En het thema van dit hele hoofdstuk zou je eigenlijk kunnen zeggen, de Heer Jezus als Zoon van God. Echt God, 100% God. En daardoor overstijgt hij de engelen. Hoofdstuk 2, dat gaat erover de Heer Jezus echt mens. 100% mens. Dus Hebreeën 1 en 2 is een soort tweeluik. En het wordt beide uitgediept. Hoe echt mens de Heer Jezus was en hoe echt God de Heer Jezus was. Ja, en dan is dat best een lastig stuk vanaf vers 5. Want daar heb je al die teksten, daar vind je in dat gedeelte vanaf vers 5 tot en met vers 14, vind je 7 citaten uit het Oude Testament. En eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat die 7 citaten, dat die ook wel een beetje onderbouwen wat Paulus in die eerste 3 versen heeft gezegd. Bijvoorbeeld, Christus wordt genoemd dat God gesproken heeft in de Zoon. Daar staan een citaat in, dat tegen wie heeft God gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Dat is een soort bewijstekst bij het begin. Christus als erfgenaam, bewijstekst, hij brengt de eerstgeborene in de wereld. Dan dus vind je eigenlijk bij heel veel van die bepalingen, die heerlijkheden van de Heer Jezus uit vers 2 en 3, vind je teksten in het tweede gedeelte van hoofdstuk 1. Nou, laten we daar eens langs lopen. Je hebt 7 citaten. Die citaten, die vind je in vers 2. Dat is een citaat uit Psalm 2. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En dan staat er een citaat meteen, vers 5, ja. En dan het tweede deel van vers 5 is citaat uit 2 Samuel 7. Ik zal hem tot vader zijn. Wat zeg je? Psalm 2 in vers 5, excuus, ja. En vers 5b is een citaat uit 2 Samuel 7. Dan heb je in vers 6, laten alle engelen van God aanbidden, is een citaat uit Deuteronomie 32. Dan staat in vers 7, die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dienaars tot een vuurvlam, een citaat uit Psalm 104. Vers 8 en 9, er staat, uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid, enzovoort, citaat uit Psalm 45. Vers 10, en verder, u Heer hebt in het begin de aarde gegrondvest, is een citaat uit Psalm 102. En dan vers 13, tot wie van de engelen heeft u ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand tot ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten, is een citaat uit Psalm 110. Nou, een deel van deze teksten wordt ook elders in het Nieuwe Testament geciteerd. En het zijn eigenlijk allemaal, ja, voor een heel groot deel messiaanse psalmen. Een hele mooie psalmen. Maar de boodschap die eruit komt, we zullen zo even langslopen, is eigenlijk om steeds preciezer op te bouwen dat de Heer Jezus zoveel meer is dan de engelen. Dat God weliswaar de wet door de engelen gegeven heeft, maar dat de Zoon dat overstijgt. En er komen al die teksten uit het Oude Testament die over de Messias gingen, die waren ook erkend messiaans in die tijd, en dat dan nu vervolgens wordt uitgelegd, dit gaat over de Heer Jezus, en die overstijgt eigenlijk alles wat die engelen te bieden hadden. De Heer Jezus is hoger dan de engelen, hoger dan de andere tronen, hoger dan de metgezellen, de vijanden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je zou ook een soort chronologische volgorde kunnen terugvinden, dit gedeelte. Vers 5a, u heb ik heden verwekt. Ja, dat zou kunnen zeggen, is de geboorte van de Heer Jezus waar we het over hebben. En dat tweede gedeelte, vers 5b, hij zal mij tot zoon zijn, zou ik kunnen zeggen, dat heeft te maken met de evangelietijd, de wandel van de Heer Jezus op deze aarde. Dan vers 6, als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, dan gaat het over de terugkomst. In vers 8, dan gaat het over zijn troon, dus zijn koningschap. En vers 11 en vers 12, dan gaat het over de eeuwigheid. Alles zal vergaan, maar Christus die zal blijven. Dus je vindt eigenlijk ook verschillende tijdfasen van het leven van de Heer Jezus, vind je hier terug. Nou, wat is nou de argumentatie hier, hè? Om dat goed te begrijpen? Vers 5. En moet je even goed bedenken, Paulus die gaat uitleggen waarom de Heer Jezus hoger is dan de engelen. En dan begint hij in vers 5 te zeggen, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, u bent mijn zoon? Nergens in het Oude Testament spreekt God zo tot engelen. Nou, de Bijbelvasten onder ons, die zeggen meteen, hey, ho, wacht, Job 1. Niemand zegt dat? Nee. Niemand is Bijbelvast? Ach, ach, ach. Ja. Op een dag kwamen wie voor de Heere? De zonen van God. De engelen. Zonen van God in het Oude Testament is een benaming voor de engelen. Maar dat wil niet zeggen dat ze zoon van God zijn in de zin van Psalm 2. Zonen van God wil zoveel zeggen als ze zijn geschapen door God. Ze zijn dienaren van God en ze horen bij de Heavenly Council, die hemelse raadsvergadering waar ze toegang toe hebben. Maar meer is er niet. Maar, zegt de schrijver, er staat een tekst hier in Psalm 2, dat God tegen iemand zegt, en dat is de Messias, dat wist men in die tijd al, dat God tot iemand zegt, u bent mijn zoon, ik heb u verwekt. Met andere woorden, God zegt tegen een mens, u bent mijn zoon. Nou, zegt de schrijver, dat heeft God nog nooit tegen een engel gezegd. Als we het over Christus hebben, dan heeft hij zoveel meer zoonschap dan de engelen, dat hij alleen daarom al die engelen overstijgt. De Christus is hoger dan de engelen. Vers 6.
Ja.
Geschapen. Ja, maar dat heeft te maken met het begrip vaderschap van God in het Oude Testament. Als je in het Oude Testament leest, dan zie je eigenlijk maar heel zelden dat God vader genoemd wordt. En het woord vader daar, dat betekent eigenlijk schepper. Heel bekend, Jesaja 9 vers 5, wel bekend hè? Een van de namen van de Heer Jezus, vader van de eeuwigheid. Hoe kan dat nou, dat de Heer Jezus vader genoemd wordt? Schepper, hij is de schepper van de eeuwigheid. Want het woord vader is, in Malachi hebben wij niet één vader, ja één schepper. Maar niet vader in de zin van een zoon-vaderrelatie, zoals het Nieuwe Testament. Dat heeft de Heer Jezus gedaan, bekendgemaakt in het Nieuwe Testament. Pas na het kruis. Na het kruis, na de opstanding, dan pas zegt de Heer Jezus, ga naar mijn broeders. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Er staat ook in Hebreeën 2, hoofdstukje verder, vers 11. Daarom schaamt hij zich niet hem broeders te noemen. En hij zegt, vers 12, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Dat is allemaal verbonden met de opgestaande Christus. Dan pas wordt God een vader op een heel andere manier, een heel intieme manier. Zoals de vader, God de Vader voor de Heer Jezus was, zo wil God de Vader dan ook onze vader zijn. Dat is een vaderschap wat het Oude Testament verre, verre, verre overstijgt. Goed, even terug naar hoofdstuk 1. Ik heb u verwekt, vers 5. Dus tegen de engelen is dat nooit gezegd. De Heer Jezus wel. Vers 6. Tegen wie van de engelen heeft u ooit gezegd van ik leg alles aan je voeten? Nee, als de eerstgeborene, vers 6, in de wereld wordt ingebracht, waar gaat het over? Als God de eerstgeborene in de wereld inbrengt? Staat in vers 6. Is niet de geboorte van de Heer Jezus. Want er staat achter, zegt hij, laten alle engelen van God hem aanbidden. Vers 6. Er staat, wanneer hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, laten alle engelen van God hem aanbidden. Toen de Heer Jezus de eerste keer geboren werd, toen hebben de engelen wel lof gezongen, maar ze hebben hem niet aanbeden. Ze waren daarom als het ware de lof te zien, wat 1 Timotheüs 3 zegt, voor het eerst zagen de engelen hun schepper, God geopenbaard op aarde. Maar hij kwam om mens te zijn om te dienen. Straks komt de Heer Jezus nogmaals terug, fysiek, als mens, op deze aarde. Maar dan is het moment dat de hele schepping zich voor hem buigt. En dan gaat die profetie in vervulling hier, Deuteronomium 32, dat de engelen van God met alle mensen zich zullen moeten neerbuigen voor hem. Filippenzen 2, in de naam van Jezus, voor de naam van Jezus moet alle knie zich buigen, alle knie in de hemel. Dus alle engelen zullen dan Jezus moeten erkennen. En op de aarde en onder de aarde. Dat is toekomst. Zegt God niet tegen engelen, zegt God tegen de Heer Jezus. Vers 7 tot 9, dat gaat dan over wat engelen zijn. Van de engelen zegt hij wel, de engelen zijn tot geesten, die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dieners tot een vuurvlam. Met andere woorden, engelen zijn wel heel mooi, maar uiteindelijk, het zijn nog steeds gewoon dienaren van God. De Heer Jezus, de Zoon van God, Christus, die is niet een dienaar van God. Tegen hem wordt gezegd, uw troon, o God, is van in alle eeuwigheid en de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. Met andere woorden, als het over de Heer Jezus gaat, dan hebben we het niet over iemand die de troon dient, maar iemand die op de troon zit. En iemand die op de troon zit, is meer dan iemand die de troon dient. Dus Christus is meer dan de engelen. Vers 10 tot 12. Dat is dat moet je eigenlijk die oude psalm zien. Hè? Vers 10. U Heer hebt in het begin de aarde gegrond. Vers in de hemelen zijn het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u blijft. En zij zullen alle als een kleed verouderen. En als een mantel zullen ze samenrollen. En als een kleed zullen ze veranderd worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Psalm 102 is een hele mooie psalm. Het is een psalm waarin het lijden van de Messias wordt bezongen. Het is een Messiaanse psalm. En dan staat er, volgens mij staat die tekst daar van, o God, snijd mij niet af in de helft van mijn jaren. Het is de klacht van de Messias dat het lijden over hem heen komt. En dan plotseling draait die psalm om. Dan gaat God spreken tot die lijdende Messias. En in plaats van te zeggen, ik ga jou redden of ik ga jou verlossen of dit is je lot, gaat God hem beschrijven in zijn goddelijke heerlijkheid. En dan komen die teksten, u bent degene die in het begin de aardige grondvest hebt. En alles zal vergaan, maar u blijft. We hebben geen tijd om die psalm te bespreken, maar het is een hele bijzondere psalm. En die tekst gaat over de Messias en die wordt hier geciteerd. Tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent Yahweh. Jij bent God, je bent tot een eeuwigheid. Nee, de hele schepping zal vergaan. De schepping zal als een boek worden samengerold en God zal een nieuwe schepping maken. Maar alles wat blijft is God, is Christus. God blijft wel. En tenslotte, die hele bekende psalm, in psalm 110, die in vers 13 wordt geciteerd. Tot wie van de engelen heeft u ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. Bekende psalm, de Messias, ga maar zitten aan mijn rechterhand en straks zal ik de hele aarde aan jou geven. Tegen wie van de engelen is dat ooit gezegd? Tegen niemand. Nou, als je dit op je in laat werken, dan begint dus de Hebreeënbrief eigenlijk alleen maar met een schets van wie de Heer Jezus Christus is. Wij komen er niet in voor. Zelfs als het gaat over de reiniging van de zonde, vers 4, vers 3, dan gaat het over het feit dat de Heer Jezus die reiniging van de zonde tot stand gebracht heeft. En dat wij daar de baat van hebben, ja, dat komt later in de brief pas, maar nu gaat het allereerst over wie Christus is. En eigenlijk is dat de boodschap van de Hebreeënbrief. Van jongens, onthoud nou, in het geloof draait het ten diepste om Christus. Het draait ten diepste om wie de Heer Jezus is. Om zijn heerlijkheid, om wie hij is in zijn persoon, in zijn werk, in zijn relatie met God. Daar kan geen engel aan tippen. Er is niemand hoger dan dat. Nou, dat is hoofdstuk 1. Heb je nog puf om hoofdstuk 2 ook te doen? Kan nog wel, hè? Ja? Nee, het is een half uurtje. Ik kan nog een uur over praten als je dat wil. Maar dat, Goed, vers 14. Die engelen zijn maar dienende geesten. die tot dienst uitgezonden worden, ter wille van hen die de behoudenis zullen beërven. Nou oké, daar heb je jezelf van, hè. Wij zullen de behoudenis beërven en de engelen die dienen ons. Fantastisch om te weten dat er engelen zijn die God gestuurd heeft om ons te helpen. Dan heb je een praktische vermaning. Hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. Dus een eerste intermezzo, dat vind je een paar keer in de brief, dat de schrijver zegt van oké, als we dit weten, laten we heel even de boel op onszelf toepassen. Daarom moeten wij des te sterker ons richten naar wat wij gehoord hebben, opdat wij niet misschien afdrijven. Dus wat je daar ziet is dat de schrijver zegt van kijk, en waarschijnlijk spreekt hij die Joden aan die dreigden af te drijven van Christus. Je bent anders van zitten?
Ik kan niet zo lang op die stoel zitten.
Ah, oké. Om de Joden die afdrijven van Christus, om te zeggen van jongens, laten we dat dan niet doen, want kijk wat je aan het inwisselen bent. Je hebt ooit het Jodendom, die tempel, ingeruild voor Christus. Ga nou niet dat hogere Christus weer indruilen voor iets wat ook wel mooi is, maar uiteindelijk een schaduw is. Iets wat voorbij gaat. Iets wat het echte niet is. En dan staat er in vers 2, als het woord door engelen gesproken, dat is dus de wet, vaststond, en elke overtreding en ongehoorzaam en rechtvaardige vergelding ontvangen, met andere woorden, als in het Oude Testament God al rechtvaardig was en moest straffen als de zonde was, waarschuwing, hoe zullen wij ontkomen als wij zo'n grote behoudenis veronachtzamen? Let op, dit gaat dus niet over christenen. Het gaat dus niet over christenen van jongens, dan ken je de Heer Jezus en dan zul je je helemaal aan de wet gaan houden enzovoort, anders dan sta je onder de straf. Dat wordt nog wel duidelijk in het vervolg. Het gaat hier over diegenen die de Heer Jezus dus niet hebben willen aannemen. Of wel gedacht hebben van misschien is het wat en op een gegeven moment denken van nee, bij nader inzien ga ik toch maar terug naar het Jodendom. En daar wordt gezegd van pas op, als je dat veronachtzaamt, dan moet je rekenen op een nog groter oordeel. En waarom? Vroeger heb je alleen maar Mozes afgewezen. De wet van Mozes overtreden. Maar als je Jezus hebt gezien en toch zegt hij is het bij nader inzien niet, hoofdstuk 6, dan is het net alsof je de Heer Jezus opnieuw kruisigt. En dat is de waarschuwing. Als je de Heer Jezus kent, dan mag je hem niet afwijzen. Ik heb iemand gelezen die zegt van kijk, helaas zijn er in de hel veel te veel mensen, misschien wel meer mensen, die Christus gekend hebben, maar hem hebben afgewezen, dan mensen die hem nooit gekend hebben. Vandaag de dag in Nederland, iedereen weet wie Jezus is. Alleen als je kijkt hoe makkelijk de Jezus dit en Christus dat gezegd wordt. Maar de vraag is niet of je makkelijk zijn naam kunt gebruiken of misbruiken. De vraag als je zijn naam hoort, is van, erken je hem, accepteer je hem als de middelaar die God gestuurd heeft? Ga je je leven aan hem aanbieden? En als je dat niet doet, dan kun je zelfs zeggen, Matthäus 7, Heer, Heer, in uw naam hebben wij demonen uitgedreven. Dan komt het antwoord van de Heer, ik heb u niet gekend, gaat weg van mij, werkers van de wetteloosheid. Het gaat ten diepste om of je knieën hebt gebogen voor Jezus Christus. En zolang je dat niet gedaan hebt, dan ben je nog heel ver af van het Koninkrijk van God. Dat is eigenlijk hier de waarschuwing die hier staat. Vers 4 is wel interessant voor wat anders. Dat gaat dan over dat evangelie. En dan staat er, terwijl God bovendien meegetuigde, zowel door tekenen als wonderen, allerlei krachten en uitdelingen van de Heilige Geest naar zijn wil. Dat woord meegetuigde, dat is verleden tijd. Er wordt als het ware terugverwezen naar de handelingentijd, dat God met heel veel tekenen en wonderen het evangelie bekrachtigde. En dat God als het ware zijn stempel erop drukte van dit is mijn evangelie. Je kunt het gerust aannemen. Maar blijkbaar in deze tijd, rond 65, 66 na Christus, waren die wonderen, die tijd van wonderen, die was voor het grootste gedeelte alweer voorbij. Overigens de tijd van wonderen. Wij zijn geneigd om te denken dat de hele Bijbel vol met wonderen staat, maar dat is helemaal niet zo. Er zijn eigenlijk maar een paar perioden te veel wonderen zijn. Welke perioden zijn dat? De Heer Jezus. Dus de evangelietijd in het begin van de handelingen.
Naar Elia.
Het Elia, Elisa en Mozes in de woestijn. Maar dat zijn de perioden, boven begin Jozua, dat 99% of 99,% van alle wonderen plaatsvindt. Natuurlijk heb je nog wonder van Daniel. Dat hij dan in die, en je hebt nog wel een aantal andere. Maar eigenlijk zijn alle wonderen heel strikt geconcentreerd in die periode. En het bijzondere is dat die periode alle drie gekenmerkt worden door... verval. Bij Mozes, een ongelovig volk. Mozes wordt gestuurd. En God getuigt mee van luister naar Mozes. Want hij spreekt mijn woorden. En om dat aan te tonen gaat Mozes wonderen doen. Elia, Elisa, tijdperk van verval. Het is de tijd van Elia. Dat er nog maar... Elia denkt ik ben de enige die overgebleven is. Nee, er waren er nog 7000. Maar in die tijd getuigt God mee van wonderen. In de tijd van de evangelie, als je een heel groot deel van het Joodse volk ja, ongelovig is en op drift geraakt is, als dan de Heer Jezus spreekt, dan doet hij de tekenen van het koninkrijk, zodat de mensen, als het ware, in hem kunnen gaan geloven. En als het evangelie eenmaal voet aan wal heeft, erkend is in de handelingen, in de loop van de handelingen zie je het aantal wonderen afnemen. Aan het eind van de handelingen zijn geen wonderen meer. Zit Paulus gewoon in de gevangenis. En er komt geen engel en er komt niemand en hij zit daar en hij moet gewoon richting Rome. Zo eindigen de handelingen. Dus als er vandaag de dag een claim is op wonderen en tekenen, ja, dan ben ik vrij sceptisch. Of al, ik zeg niet dat het niet kan gebeuren, want God kan natuurlijk alles doen. Hè. Ik kan elke dag besluiten, ik regeer vandaag anders dan ik normaal doe. Maar ik denk dat je niet heel makkelijk een claim kunt doen op het feit dat God vandaag met wonderen en tekenen allerlei leed van ons weghaalt. Dat hoort eigenlijk niet zo goed bij deze tijd. In Hebreeën 6.
Er zijn echt mensen die denken dat wij ook die wonderen moeten doen.
Ja, die zijn er. Ja, mee eens. Ja. Maar goed, ik lees dat niet zo 1, 2, 3 terug in de Bijbel. Ik denk dat die tekenen wonderen ook een functie hebben. Namelijk om het evangelie, wat gebracht is, als het ware te bezegelen als van dit is het woord van God.
Zo staat. Dat zie je nu nog steeds wel soms ook toch in volken waar nog helemaal het evangelie nooit was geweest.
Nou, daar zie je het nog wel. Ja, daar hoor je wel dat er allerlei wonderen en tekenen zijn. Ja. En dat kan ik me voorstellen, want dan is het in lijn met hoe God die bedoeld heeft. Ja. En als er geen Bijbel is en geen inzicht in van dit is het woord van God, dat God dan op die manier laat zien van dit is betrouwbaar. Luister ernaar, doe er wat mee. Ja.
Net als die moslims die allemaal over Jezus dromen.
Ja.
Ja. Dat is ook wonderlijk.
Ja.
Dat hoor je van christenen niet.
Nee, maar de christenen hebben de Bijbel. Die hebben de evangelie gehoord, de bijzonderschool. Die hebben dat. Ja.
Dus dan is er een speciale reden dat dat gebeurt.
Ik denk van wel.
En niet dat wij dat, die opdracht hebben.
Ja.
Op die manier.
Maar goed, het is een ander onderwerp. Maar hier wordt het zo even een tussenzinnetje genoemd.
Ja.
Nou vanaf vers 5, dan gaat het eigenlijk verder. Oké, we hadden het over die engelen, zegt Paulus. Ik noem even Paulus, maar voor het gemak. We hebben het over die engelen, maar niet aan engelen is dat aardrijk onderworpen. Het toekomstige aardrijk, wat is het toekomstige aardrijk? Vers 5, vers 6. Nee.
Het
is niet in die waarde. Het toekomstige aardrijk... is het koninkrijk van God is het vrederijk. Dat is de nieuwe hemel, nieuwe aarde, zoals Jesaja die noemt, 65. En dat is dus eigenlijk wat het Nieuwe Testament het vrederijk. Het is het moment dat de Heer Jezus gaat regeren op deze wereld. Dat hij als koning zal regeren. Dus die 1000 jaar, Openbaring 20. En daarna pas wordt als het ware die grote witte troon neergezet. En zal God een nieuwe hemel, nieuwe aarde maken. Maar het is dus eigenlijk de bestaande aarde die onder de zegenrijke regering komt van Christus. En dan gaan die teksten uit Jesaja in vervulling met de leeuw en het lam bij elkaar zitten. Zonder dat de lam het leeuw oppeuzelt en omgekeerd ook niet. En die baby en die adder enzovoort.
Dat gaat dus over
vrederijk. Ja.
Dat het toch niet zo door elkaar gehaald is. De nieuwe hemel en nieuwe aarde in vrederijk komt. Dat wordt naar voren gehaald. Dat wordt een paar keer
achter. Ja, er wordt nog wel wat nodig... Ja, ik noem het even, wordt gemaakt dwaling. Of een hele echte dwaling is. Vanochtend zelfs. Vanochtend in het filmpje zelfs. Hè?
Nou, dat bedoel
aan het begin van de... Heb je dat gehoord? Ja, ik vind het niet over Johan. Het filmpje wat voor de dienst of in de dienst werd ge... Heb je de grote dwaling nog gehoord? Ja, er stonden verschillende dingen in die niet, maar gewoon, heb je dan. Maar dat de Heer Jezus dan zegt, van ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot in het koninkrijk in de hemel, voegde ze toe. Ja. Nee, het gaat niet om het koninkrijk in de hemel, het gaat om het koninkrijk op de aarde. Als hij op aarde zal regeren en tot die tijd zal hij niet van de wijn drinken. En het koninkrijk komt op aarde, dat is het toekomstige aardrijk wat we hierover hebben. Nou goed, een detail. Ja.
Maar dat is verwarring.
Is verwarring, ja. Kijk, hier bijvoorbeeld in vers 6. Iemand heeft ergens betuigd en gezegd, wat is de mens dat u hem gedenkt of de mensenzoon dat u acht op hem geeft? Nou, iemand heeft ergens, iedereen weet dat het psalm van David is, psalm 8. Dus dat iemand en ergens, dat wordt eigenlijk wordt de formulering gekozen om niet te veel nadruk te leggen op David, maar dat het Gods woord is. Dat God hier doorheen spreekt. Dit zou een van de redenen kunnen zijn dat ook de schrijver van de Hebreeënbrief zichzelf niet noemt. Want het gaat niet om de schrijver, het gaat om God. Het gaat dat het woord van God is. En dan wordt die psalm 8 wordt daar geciteerd. Psalm 8 kennen jullie wel, hè? Wie is de mens? Wat is het mensenkind dat u hem gedenkt? U hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Staat er dan in de, volgens mij de MBG-vertaling. Je hebt hem met heer en eerlijkheid gekroond. Alles aan zijn voeten onderworpen. Dat zijn allemaal dingen die in Psalm 8 worden toegepast. En nou wordt het een beetje ingewikkeld. Want Psalm 8, als je dat leest, dan krijg je de indruk, het gaat hier over de mensen. Je hebt een schepping, je hebt dieren. En te midden van die dieren, dan heb je dan een bijzonder dier, de mens. En de mens heeft gezag te midden van die dieren die mag regeren namens God over die dieren. Dan heb je het dus over dat de mens een heel bijzonder schepsel van God is. Het bijzondere is, deze psalm hier, die wordt geciteerd in de context van de Heer Jezus. Die psalm is messiaans. En die psalm, als die messiaans is, gaat hij een heel andere betekenis krijgen. Gaat hij een betekenis krijgen, te midden van alles, van de schepping, is er iemand die met kop en schouders boven de schepping uitsteekt. Dat is Jezus Christus.
Bijna goddelijk gemaakt. Dat brengt mij dan in verwarring. Dan denk ik, is het dan toch de mens?
Nou ja, bijna goddelijk.
Bijna goddelijk.
Nee. Nee, maar het interessante is van hoe dit hier... Hoe dat hier geciteerd wordt, als je naar vers 7 kijkt. Die zin, je hebt hem bijna goddelijk gemaakt, wordt hier de lezing van de Septuaginta, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse tekst, wordt gevolgd. En dan staat er niet bijna goddelijk, maar een weinig minder dan de engelen. En weet dat nog? Het woord Elohim, hè, God, dat wordt ook gebruikt voor engelen. En dit is de Griekse vertaling die Paulus gebruikt en eigenlijk hier sanctioneert in de toepassing. En wat staat er dan? En een weinig minder. Je kan ook lezen in wat in de voetnoot staat, een korte tijd minder dan de engelen gemaakt. En dan gaat die psalm er plotseling over dat God de Zoon een tijd lager geworden is dan de engelen toen hij mens werd. Dat hij als mens geleefd heeft, maar dat hij vervolgens met eer en heerlijkheid als het ware opnieuw boven de engelen gesteld is in de troon van God. Dat is eigenlijk wat hier staat. En in vers 8 staat, door hem alles te onderwerpen heeft hij niets overgelaten dat hij niet onderworpen zou zijn. Met andere woorden, als hij het psalm leest, zegt de schrijver, en hij wordt alles aan zijn voeten neergelegd, dus ook de engelen. Dus ook het mooiste wat de schepping te bieden heeft, de engelen, die liggen aan de voeten van de mensenzoon. En dan lees je...
Kun je dus ook zo vertalen.
Dan staat er onderaan die voetnoot.
Ja, dat is dus geen toepassing, maar vertaling.
Nee, het is vertaling. Nee. Vertaling. Ja. En het laatste zinnetje van vers 8. En dan kan je zeggen van ja, dat is mooi dat weinig minder dan de engelen en nu met heer, eer en heerlijkheid gekroond in de hemel. Maar nu zien we dat helemaal niet. Wat zien we nou van dat de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond is? Er staat hier, nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen. Nee, dat zien we nog niet. Want dat is dat toekomstige aardrijk. Als de Heer Jezus inderdaad weer van die wijn zal drinken, nieuw zal drinken in zijn koninkrijk. Maar vandaag de dag nog niet. Wat zien we dan wel, vers 9?
Wij zien Jezus.
Wij zien Jezus, die een weinig minder, of een korte tijd minder dan de engelen gemaakt was, vanwege het lijden van de dood. En wij zien hem met heerlijkheid en eer gekroond. Nou, hier moet je iets van weten, dat heerlijkheid en eer, die formulering die hier gebruikt wordt, die wordt ook gebruikt voor de beschrijving van de hoge priester in Exodus 28. Daar wordt over zijn kleding of zijn tooi gesproken, dat hij tot heerlijkheid en sieraad is. Dat is precies diezelfde uitdrukking in de Griekse vertaling die hier wordt overgenomen. Dus eigenlijk wat de schrijver hier zegt, nu zien wij de aarde nog niet onderworpen aan Jezus Christus, ook al heeft hij daar het recht toe, maar met het oog van het geloof zien wij Jezus Christus aan de rechterhand van de Hoge in de hemel, en daar zien we hem in de hoedanigheid van Hoge Priester, om voor ons namens God te bemiddelen. En straks komt het moment dat hij inderdaad op de troon zal gaan zitten. Hebreeën 10 zegt, hij wacht totdat God alle vijanden onder zijn voeten legt. En tot die tijd zal hij een hoge priester zijn. Aan het eind van vers 9 staat op dat hij door de genade van God voor alles of voor allen de dood smaakte. Met andere woorden, hij is tijdelijk minder geweest dan de engelen om de dood te smaken. En dan het volgende gedeelte, dat gaat over de menswording van de Heer Jezus Christus. Hoofdstuk 1 ging over de godheid van de Heer Jezus. Hoofdstuk 2 over de mensheid. Hoofdstuk 1 ging over hoe in de profetieën gesproken wordt over de Zoon die zoveel meer is dan de engelen, omdat hij de eeuwige God zelf is. En hier gaat het over de Zoon die tijdelijk minder geworden is dan de engelen en heel echt mens geworden is. Vers 10. Het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn. Een mooie uitdrukking, hè? Het paste God. De God om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn. Dus de almachtige God van de hele schepping. Die had een plan opgevat. Een waardig plan, alleen een God waardig. Dat hij om mensen in de hemel te brengen, eerst de overste leidsman mens liet worden en de weg liet banen voor alle andere mensen. Dat is wat hier staat. Vers 10, het paste hem dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, dat zijn wij dus, om tot heerlijkheid geleid te worden, de overste leidsman van hun behoudenis door lijden volmaakte. Dat is de wijsheid van God. Dat de Heer Jezus naar de aarde moest komen, om hier op aarde als het ware ons op te zoeken en ons met hem mee te nemen de hemel in. Vers 11. Ik ga wat sneller, omwille van de tijd. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. Dat wil dus zeggen, wie is er die heiligt? De Heer Jezus. Wie zijn die geheiligd worden? Wij. Want wij zijn in geloof met de Heer Jezus verbonden. Zijn alle uiteen. Met andere woorden, de Heer Jezus was echt mens. En wij zijn echt mens. En doordat de Heer Jezus echt mens was, is het mogelijk dat wij als het ware in zijn voetsporen de hemel ingaan. Vers 11, tweede gedeelte. Daarom schaamt hij zich niet hem broeders te noemen. Net al gezegd, dat is pas gebeurd na het kruis. Toen noemde de Heer Jezus voor het eerst de discipelen broeders. En vers 12, en hij zegt, een citaat op Psalm 22, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Psalm 22 is dat. Wat begon die psalm ook alweer, Psalm 22? Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ten dagen van mijn jammerklacht. Dit is een van de grote messiaanse psalmen over het lijden van de Heer Jezus. En die eindigt ermee met de lofzang in het midden van de gemeente. Zie je de Heer Jezus staan dan, te midden van de discipelen op de paasmorgen. Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, ga ik u zenden. Dat is de Heer Jezus die in het midden van zijn broeders staat en de naam van God verkondigt, de naam van de Vader. En eigenlijk is dat wel heel mooi als je gemeente bent. Matthäus 18, waar twee of drie vergaderd zijn tot mijn naam, ben ik in het midden. Dan kun je afvragen, oké, als je samen gemeente bent, wat doet de Heer Jezus dan in het midden van de gemeente? En hier staat het. In het midden van de gemeente zingt hij Gods lof. En moedigt hij ons aan om samen met hem in te stemmen om de lof van God te lofzingen. Dan komen er nog een paar citaten, die slaan we even over. Komen in vers 14. Daar nu de kinderen, dat zijn de mensen weer, aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen. Nou, als je een Telos-vertaling hebt, dan staat er een voetnootje bij. De mensen, dat zijn wij, zijn bloed en vlees. Wij zijn mensen. Van nature mensen zijn we geboren. De Heer Jezus is niet van nature mens. Hij is van nature mens geworden. Wij hadden deel aan bloed en vlees, want dat waren wij. Maar de Heer Jezus heeft daar actief aan deelgenomen. Het woord is vlees geworden. Het is de menswording van de Heer Jezus die hier als het ware wordt genoemd. Dat hij voor zijn menswording was de Heer Jezus er al. Spreuken 8 in de Statenvertaling. Toen was ik al een troetelkind bij hem en begreep het helemaal anders. Maar God, de Zoon, was van alle eeuwigheid al in de schoot van de Vader. En hij is mens geworden. Hij heeft deelgenomen aan bloed en vlees. Waarom? Opdat hij door de dood teniet zou doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel. Om de duivel te overwinnen, en de duivel had veel macht, de duivel had de macht over de dood. Wees niet bang voor diegene die je lichaam kan verderven, Matthäus 10. Wees veeleer bang voor hem die je ziel kan verderven, dus God, veel machtiger is. De duivel heeft wel bepaalde macht. De Heer Jezus heeft de macht van de Satan verbroken. Hoe heeft hij dat gedaan? Door mens te worden. Door als mens, als het ware, de Satan te overwinnen. Het is een heel mooi beeld in het Oude Testament wat dat uitdrukt. Als je het eenmaal ziet, dan zie je het altijd voor je. Weet je, David en Goliath? Nooit over gepreekt nog in Meppel? Oké. David en Goliath. David, natuurlijk een beeld van Christus, zoon van David. Die Goliath, noem het even die grote aanvoerder van de Filistijnen, de beeld van de Satan tegemoet treedt. Hoe overwint David Goliath?
Wat hij zegt over God.
Ja, dat zegt hij. Maar hoe haalt hij de eindoverwinning? Nee, fout. Hoofd af te hakken. Hoe? Welk zwaard? Zwaard van Goliath. Dat is zijn eigen zwaard. Ja? Hier staat het. De Heer Jezus is mens geworden. En met het zwaard van Goliath, de dood, door daar doorheen te gaan, heeft hij de macht van de dood, van de duivel, overwonnen. Eigenlijk vind je dat in het plaatje, in dat beeld van David en Goliath terug.
Daarom moest hij sterven.
Hier staat het. Hij moest op gelijke wijze daaraan deelnemen, omdat hij door de dood teniet zou doen, hem die de macht over de dood had, dus de duivel, zou verlossen. En staat in vers 15, en allen zou verlossen die uit vrees voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren. Nou, die vrees voor de dood, dat vind je dus dat volk Israël, maar zat te bibberen en te beven voor dat gebral van die Goliath. En je voelt de siddering, 1 Samuel 16, door Israël gaan. Maar vandaag de dag niet anders. De siddering als het om de duivel gaat.
Dat vind ik wel heel mooi, want het dringt eigenlijk nu een beetje tot me door. Hè? Dat is een beetje stom misschien. Maar er zijn best wel veel mensen die zeggen, ja, moest God nou echt Jezus laten sterven? Hè? Alsof dat hart is van God. Maar dit is dus wel...
Dit is het plan.
Omdat hij de dood moest overwinnen.
Ja.
Die bij Satan wordt.
Ja, en om mensen in de hemel te brengen, is hij mens geworden heel dicht naar ons toe. Om als het ware van daar waar wij waren in onze ellende, de overwinning te halen en die weg te banen als overste leidsman. Vers 10, de leidsman, degene die voor ons uitgaat. Woord of Johannes 10, de goede herder, die de schapen meevoert naar het nieuwe land. Daarom moest hij mens worden. En dat is wat hier dan staat. Wij hadden die vrees voor de dood, we hadden die slavernij. En de Heer Jezus is bij ons gekomen om ons te zoeken, op te zoeken waar we waren. En vervolgens dat wat ons bang hield, ons in slavernij hield, om dat te onttronen.
Nou, vers... Kan je dan ook waar die offers in het Oude Testament naar verwijzen?
Voor een deel.
Die dood moesten.
Die komen we later nog op. En er staat later dat, het is een van de meest ontluisterende versen in de Hebreeënbrief. Dat is Hebreeën 10 vers...
Het kan me niet geholpen.
Vers 4, het is onmogelijk dat bloed van stieren en bokken zonde wegneemt. Als je dan leest wat er bij de inwijding de tempel geofferd is, 120.000, 22.000 runderen, 120.000 stuks kleinvee staat er. Moet je voorstellen, een rivier van bloed. En dan staat er hier zo'n klein zinnetje, het is onmogelijk dat het bloed van bokken en stieren zonde wegneemt. Dus had je een beter offer voor nodig. Komen we nog op. Vers 16. Conclusie. Niet engelen neemt hij aan. Die engelen waren wel mooi, maar hij neemt niet de engelen aan. Hij neemt het nageslacht van Abraham. Hij is gekomen voor mensen. Dus de God, de Zoon, is lager geworden dan de engelen om mensen aan te nemen, om ons met hem een hogere plek te geven dan de engelen. Nu komen nog twee hele mooie versen, vers 17 en 18. En dit gaat dan eigenlijk over de priesterdienst van de Heer Jezus Christus. De twee aspecten van de priesterdienst van de Heer Jezus Christus. Vers 17. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Dus waarom moest de Heer Jezus mens worden? Eerste, opdat hij een barmhartig en trouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om voor de zonden van het volk verzoening te doen. Hij moest een mens zijn. Als apostel spreekt de Heer Jezus, zoals Mozes, namens God tot de mensen. Hebreeën 1, God sprak in zoon, het was de profeet. Maar als hoge priester treed je op namens de mensen om te naderen tot God. Wil de Heer Jezus ons vertegenwoordigen, dan moest hij mens worden om als mens die functie van hoge priester in te vullen en onze zonde te verzoenen voor God. Om een barmhartig en trouw hoge priester te worden. Dat is het eerste aspect van het priesterschap van de Heer Jezus Christus. Heeft plaatsgevonden op het kruis van Golgotha. Eenmalig. Eén offer was genoeg voor altijd. Maar er is nog een ander aspect. Is vers 18. Daar komen we ook nog later op terug. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Ook vandaag de dag is de Heer Jezus Christus hoge priester. Hij treedt voor ons tussen beiden. Hoofdstuk 4, vers 14, daar staat het. We hebben een grote hoge priester die de hemel is doorgegaan. En een hoge priester die, als we het moeilijk hebben, dat we met vrijmoedigheid tot de troon van de genade kunnen naderen. Dan heb je die twee aspecten van de hoge priester in het Oude Testament. Hoeveel keer deed hij verzoening voor de zonde, die hoge priester? Eén keer per jaar, grote verzoendag. Dan had hij die witte kleren aan. In beeld, de Heer Jezus had zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. Hij was mens en heeft als mens hier geleden. Maar al die andere dagen van het jaar, wat deed de hoge priester dan? Dan was hij in het heiligdom. Dan had hij zijn mooie kleren aan, met die stenen op zijn borst, die stenen op zijn schouders, die naam God heilig op zijn voorhoofd. Om het volk Israël te vertegenwoordigen in het heiligdom. En dat is de dienst van de hoge priester, de normale dienst van de hoge priester door het jaar heen. En dat is de normale dienst van de hoge priester vandaag de dag van de Heer Jezus voor ons. Dat hij bij de troon van God ons vertegenwoordigt, zoals het hier staat, waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd als mens, omdat hij echt mens geweest is. Weet hij hoe het is om mens te zijn. Hij heeft alles meegemaakt. En hij kan alles wat we meemaken, als het ware, bij God brengen. En ons genade en barmhartigheid schenken tot hulp op de juiste tijd. Vers 18, dat is dat die...
Dat lijden in alle facetten van het lijden.
Ja, dat is in feite wat met het leven van vandaag te maken heeft. Bijvoorbeeld in 4 vers 14 tot 16, daar komen we volgende keer uitgebreider over. Een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar een die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde, en dat hij dus bij de troon van de genade is, ons barmhartigheid en genade te kunnen schenken. Dus dat hij bemiddelt bij God ten behoeve van ons. Dus die twee aspecten van de hoge priester, eenmalig het offer, hoge priester in zijn witte kleren, grote verzoendag, en alle dagen door de hoge priester in zijn mooie kleren, zijn hemelse dienst van de Heer Jezus, om ons te vertegenwoordigen bij God en ons bij te staan met, als het ware, met Gods licht, Gods aanwezigheid in ons leven. Goed, dat was hoofdstuk 1 en 2. Die doen we volgende keer.